Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Handelaren van de Rabobank en Deutsche Bank zouden handelsstrategieën met elkaar hebben afgestemd en geheime prijsafspraken hebben gemaakt. En vaak worden CEO's gevraagd om terug te keren als een bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen. Is zo'n boomerang CEO altijd de oplossing? Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nairobi Business Universiteit. En Rob Oudman, hoofd Benelux van Hoolie & Loki. Welkom.
Goedemiddag.
Dankjewel, Thomas.
Laten we maar beginnen met het probleemgeval van deze week. De Rabobank, want de Europese Commissie doet onderzoek naar kartelvorming van Rabobank en Deutsche Bank. De instellingen zouden de mededingingswet hebben overtreden door hun prijsvorming en handelsstrategieën op de secundaire obligatiemarkt op elkaar af te stemmen. En alsof dat nog niet genoeg is, begint het OM een strafzaak tegen Rabobank, omdat die in gebreken zou blijven bij het voorkomen van witwassen. Steven, laten we die dossiers bespreken. Te beginnen bij het eerste, die kartelafspraken, mogelijke kartelafspraken. Wat is daar nou precies aan de hand?
Nou, wat er precies aan de hand is, dat moet de Europese Commissie nu natuurlijk gaan uitzoeken. Maar de Europese Commissie heeft een klacht doorgekregen van Deutsche Bank, die zichzelf heeft aangegeven als een van de schuldigen bij dit kartel. En ik vermoed dus dat de Europese Commissie beschikt over heel veel feitelijke informatie via Deutsche Bank. En dat betekent dat ik denk dat dat vooronderzoek niet lang hoeft te duren en dat Rabobank eigenlijk dus best in staat zou moeten zijn om op dit moment een settlement te sluiten met de Europese Commissie, in plaats van dat voor de rechter te brengen.
Maar een schikking is natuurlijk ook een soort van schuldbekentenis.
Ja, maar als het straks uitgezocht is door de commissie en de rechter erover moet oordelen en ze gaan voor de bijl,
dat wordt nog pijnlijker.
Veel erger.
Ja.
Dus dan kan je maar beter gewoon bloeden en het ook van de nieuwspagina af hebben.
Nou, maar wordt er nou wel of niet goed meegewerkt? Kunnen we over beide dossiers onze vragen overstellen? Maar Rabobank zegt nou, wat ze willen weten, dat kunnen ze bij ons krijgen.
Ja.
En tegelijkertijd zegt de commissie nu, nou, we moesten dit wel naar buiten brengen, want wij krijgen nul op het request van de bank.
Ja.
Het blijft een beetje speculeren in dit panel, maar hoe zou het zitten?
Ja, dat is een goede vraag. Blijkbaar liggen harde bewijzen. Anders zouden het niet ter bedde zijn gebracht. En het blijft ook wel fascinerend dat dit soort dingen regelmatig terug blijven keren naar de Euribor. Wederom zo'n geval. Dus blijkbaar gebeurt het. En Deutsche Bank heeft natuurlijk zoveel meegemaakt dat die dacht, laten we het niet afwachten tot het via iemand anders bovenkomt. Laten wij het maar naar boven brengen. En dan zijn we in ieder geval, wat er ook uitkomt, verschoond.
Ja, want dat
en dan
is wel interessant.
Probleem even bij iemand anders neer.
Je meldt het. Je geeft dus aan, ik heb hier volop aan meegewerkt. Ja. Ik ben medeplichtig, schuldig.
Ja. Ja.
En je komt weg met immuniteit.
Ja, dat werkt er bij kartelwetgeving in ieder geval, om juist mensen uit een kartel naar voren te halen. Want anders is het heel moeilijk te bewijzen. Dus juist om kartels boven tafel te krijgen, zeggen ze, degene die het meldt, die krijgt dan geen boete.
Maar dan moet je zorgen dat je altijd de eerste bent.
Ja, ja, dat gebeurt. Daar is ook zeker mate van een wedstrijd speelt zich af. Wie gaat het eerst naar de commissie toe? Maar je moet toch bedenken, Rabo is een enorm grote organisatie, een grote bank met heel veel activiteiten. En dat daar op allerlei niveaus dingen fout gaan, dat is bijna vanzelfsprekend.
Ja.
Dit kan een relatief geringe zaak zijn, die, omdat die naar buiten komt, veel aandacht krijgt, maar uiteindelijk niet veel om het hakken heeft.
Nou, omdat de boete die zou kunnen volgen op die zaak er wel toe doet.
Ja, maar
zo'n 10% van de jaaromzet maximaal.
Maar dat, alleen als het natuurlijk een hele ernstige overtreding is, maar als het niet een grote overtreding is, en je kan ook een kartel met een beperkte omvang, en als de schade die is toegebracht beperkt is, dan krijg je ook niet de maximale boete.
Het zijn overigens wel zaken die, zoals altijd eigenlijk, in het verleden spelen, tussen 2005 en 2016.
Ja. Ja.
Het is oud zeer, om het maar zo uit te drukken. Ja. Maar Rabobank wordt wel geconfronteerd met heel veel oud zeer.
Ja. Ja.
Wat zegt dat over de cultuur van toen? En misschien toch ook nog wel over de cultuur van nu?
Nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn gebeurd. Natuurlijk, sinds de financiële crisis zijn banken sowieso een vrij makkelijk doelwit voor heel veel mensen. Omdat ook tot de financiële crisis ook heel veel dingen gebeurden waarvan we nu zeggen dat kan absoluut niet. Ik denk dat dat een rol speelt. Daarmee is dus ook zeg maar alle regulering, alle aandacht van banken, ook het schoon schip maken is alleen maar toegenomen. En met name ook bij witwassen. Dus natuurlijk helemaal natuurlijk van alles gebeurt bij allerlei banken. En nu is natuurlijk Rabo ook een keer aan de beurt.
Maar de praktijk, om dat witwassen tegen te gaan en om daar ook als bank je verantwoordelijkheid in te nemen. Ik hoorde eerder vandaag bij ons op de radio Marcel Vijver, hoogleraar accountancy, aan de Nijrode Business Universiteit. Steven, als ik me niet vergis, die zegt, als je hier al 30 jaar als bank in meer of mindere mate mee te maken hebt, dan is het ook wel je dure plicht om daar iets aan te doen. Ja. En niet alleen maar nu de afgelopen jaren met die WWFT, maar ook al veel eerder.
Maar het is een cultuurprobleem, hè?
Ja, cultuurprobleem. Ja.
Ik heb dat destijds bij ING ook gezegd. Rolf Hamers heb ik ooit verweten dat hij winst liet voorgaan boven de wet. En dat blijkbaar dat de cultuur was bij ING. Daar was hij zeer nijdig over, want hij zei, ik had er zelf niks rechtstreeks mee te maken. Maar je mee te maken, want je bent verantwoordelijk voor de cultuur in de bank. Ja. En dat geldt met Wiebe Draaier ook. Wiebe Draaier was de CEO van de Rabo. En hoewel ik ervan overtuigd ben dat ik ken hem, dat hij gewerkt heeft aan die cultuur, blijkbaar onvoldoende.
Ja, maar jij zegt net in je eerste antwoord in dit panel, het is zo'n grote organisatie dat daar fouten worden gemaakt. Het is onvermijdelijk. Maar de vraag is natuurlijk, is iets een fout of iets ingebakken?
Nee, ik denk dat je het alleen maar kan oplossen met een cultuurverandering. Ja. En die cultuurverandering moet gepaard gaan met ook een verandering van het salaris, het honoreringssysteem.
En waar word je op afgerekend, waar word je voor beloond?
Ja, exact.
En wat is de risicobewustzijn in die organisatie? En daar is natuurlijk veel te veel gericht op winst maken en veel te weinig op het handhaven van de wet.
Ja.
Waar je door regulators inmiddels elke werknemer wordt ermee doodgegooid in de financiële. En de hoeveelheid mensen die op compliance zijn aangenomen is ook geëxplodeerd. Dus daar is natuurlijk heel hard verandering heeft daar plaatsgevonden. Maar dat neemt niet weg dat in het verleden natuurlijk heel veel dingen zijn gebeurd die in het licht van nu absoluut niet kunnen.
Maar
en ook niet in de wet
van toe. In het licht van nu is compliance prioriteit nummer 1, 2 en 3. En dan hoor ik banken vaak zeggen, maar jij kunt dat ongetwijfeld beter dan ik. Het moet wel ergens toe leiden.
Ja. Nee, anders gaan ze gereguleerd ten onder.
Ja.
Ze moeten wel geld verdiend worden. Zeker.
Nou ja, kijk, het heeft te maken met level playing field. Als banken in Frankrijk dit moeten en in Duitsland, dan moeten ze het in Nederland ook. Het is een EU-regel die moet worden nageleefd. En of die regel nou goed is of slecht, dat is niet aan een Nederlandse bank ter beoordeling. Zij moeten gewoon naleven. En alle anderen hebben ook die enorme kosten en die enorme aantallen compliance figuren aan boord. En dat is een grote last, dat herken ik. Maar ja, dat is dan niet anders.
Nog even terug naar de eerste zaak, namelijk mogelijke kartelvorming. Nou begrijp ik dat op de secundaire obligatiemarkt, er gaan dagen voorbij dat ik er wat minder over nadenk. Hè, daar worden dus uitgegeven obligaties wederom verhandeld. Ja. Dat die handelaren eigenlijk voortdurend met elkaar in contact staan. Dus heel liquide en ze zijn uiteraard ook met elkaar aan het handelen.
Ja. En een kleine markt waarschijnlijk, waar iedereen elkaar kent. Ja.
Is het dan ook niet heel bijna logisch?
Ja.
Hier zeg ik wat ik eigenlijk niet meen. Maar is het niet heel erg voor de hand liggend dat je dan wetens of niet, maar toch een grens overgaat?
Daar moet in de trading room alles worden geregistreerd. Ja. Alles. Alle gesprekken, alle e-mailtjes.
En dat gebeurt ook.
En dat gebeurt ook. En sterker nog, als je dus buiten het systeem om communiceert, en dat is dus bij Goldman Sachs gebeurd en een paar andere banken, krijg je megaboetes.
Er wordt nu ook verondersteld dat gebeurd is bij Rabo en Deutsche, om die officiële kanalen te parkeren en het op een andere manier dan maar met elkaar te bespreken.
Dat is waarom ik ook denk dat als er al straffen worden uitgedeeld, dat die horen te liggen op het lagere niveau. Op het niveau waar de handel echt werkelijk heeft plaatsgevonden. Dit is niet een zaak waar de Raad van Bestuur bij betrokken is. Het zou me hooglijk verbazen als iemand zelfs direct onder de Raad van Bestuur hiervan wist.
Steven, die Raad van Bestuur of iemand daaronder moet toch zeggen, ook al ben jij daar op de vloer, ben jij een handelaar, een trader, dit zijn onze grenzen als bedrijf. En die grenzen stel je toch als Raad van Bestuur?
Ik twijfel niet aan dat dat ergens staat. Ja. En misschien zelfs ook wel met grote letters aan de muur geprikt. Maar de handelaren moeten zich daar dan ook aan houden. En als ze dan via een omweggetje met elkaar gaan afspraken maken, één tweetjes maken. Ja, dan,
en dat is ook het grote verschil. Want waar bij witwassen en omkopingspraktijken zijn mensen persoonlijk strafbaar.
Ja.
En bij dit soort kartelbewegingen is de bank aansprakelijk en niet zozeer de persoon.
Ja.
Dat is een hele bijzondere eigenlijk.
Ja.
Nu we toch op het juridische vlak terechtgekomen zijn, door naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Steven Schuit en Rob Oudman zijn de leden van ons boardroompanel vandaag. En omdat jullie er allebei graag je tanden in zetten door naar Pels Rijken. De Nederlandse staat moet vaker van advocaat wisselen. Zo kan de staat als opdrachtgever beter zicht houden op de prijs-kwaliteitsverhouding van de geleverde diensten. Een adviescommissie onder leiding van Jos Silvis, voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad, heeft gekeken naar de relatie van de staat met de landsadvocaat. Pels Rijken mag van die commissie overigens landsadvocaat blijven, maar enige afwisseling zou ook de staat, de overheid, goed kunnen doen. Steven, hoe heb jij de conclusies van deze commissie gelezen?
Ja, het is heel belangrijk om te zeggen, de staat moet niet andere advocaten inschakelen, maar kan andere advocaten inschakelen. En ze zijn de onderdelen van de staat, en daar reken ik ook de provincie en de gemeente maar even toe, die kunnen dus, dankzij dit advies, als dat gevolgd wordt, kunnen dus hebben we iets meer vrijheid om te zeggen wie ze dan gaan inschakelen voor bepaalde zaken. Maar mijn opvatting hierover is gelijk aan die van de procureur-generaal die dit onderzocht heeft. Je bent heel goed af bij Pels Rijken. Het is een uitstekend kantoor met een goede kwaliteit en een brede spreiding van de specialisaties die nodig zijn om de belangen van de staat te behartigen.
Ja, wat zegt die commissie namelijk? Je hebt een kantoor dat helemaal gericht is op jouw wensen, waar je op afroep specialisten beschikbaar hebt, waar je overigens al een lange relatie mee hebt. Kortom, als je dat zo leest, lekker blijven zitten, je weet wat je hebt en bovendien kun je rekenen op een goede kwaliteit erop.
Nou ja, je moet ze wel scherp houden. En dat is natuurlijk wat er onvoldoende ook is gebeurd. Kijk, het kan, als je heel makkelijk geld verdient, dan kan dat een beetje, kun je ook een beetje lui worden in je governance en je toezicht en interne regelgeving.
Dat sleetheid,
hè? Ja. Wat sleetheid, dat is natuurlijk bij Pels Rijken uiteindelijk ook intern fout gegaan. Daarnaast, inderdaad, is het ook, dus moet je ook je adviseur scherp houden. En dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Daar hebben ze vaak een vaste advocatenkantoor. Maar af en toe huren ze ook iemand anders in. En af en toe gaan ze bepaalde onderdelen ook eens even bij de ander neerleggen, om toch een beetje scherp te houden.
Ja.
Maar het is bepaald geen harde afrekening in de richting van Pels Rijken, dit advies.
Nee. Het is ook heel verstandig dat je een vaste advocaat hebt die je heel goed snapt, heel goed begrijpt, heel veel kennis beschikt. Alleen de vraag is, hoe machtig maak je zo'n organisatie? In termen van de kennis van de overheid zit meer bij Pels Rijken dan bij de overheid zelf. Is dat wel zo gewenst, hè, enerzijds?
Ze zijn zelf ook tamelijk afhankelijk van die overheid. Hè? Meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd
dus met die
via
overheid,
die relatie met de overheid.
Dus er zitten enorm veel voordelen aan, denk ik, voor beide partijen. Maar je moet inderdaad wel zorgen dat je als overheid in ieder geval controle blijft over een stukje kennis en ervaring, enerzijds. En anderzijds moet je de partij ook scherp houden.
Kijk, het grote probleem met het optreden namens de overheid is dat je moet begrijpen waar het overheidsbeleid vandaan komt. Want alles wat je daar staat te verdedigen voor de rechter of in de adviespraktijk moet uiteindelijk geënt zijn op het beleid van de overheid, van het kabinet, de Raad van State, de wijze waarop hoe lopen de hazen in de samenleving. En een gewoon advocatenkantoor wat niet specifiek voor de overheid opkomt, kijkt uitsluitend naar het particuliere belang, het belang van de cliënt. En hier heb je te maken met een heel veel breder spectrum, veel ingewikkelder. En dat, om dat te bepleiten, denk maar eens aan vreemdelingenzaken. Dat is best heel ingewikkeld.
Maar als ik het dan plat sla, is het veel voor weinig. Hè? Commerciële kantoren, werd hier gezegd, staan ook niet te springen om overheidszaken te doen.
Nee, allereerst
diensten zijn minder, maar het is wel prestigieus. Dus meestal vinden ze het toch wel weer interessant.
Het hangt er vanaf welke zaak het is.
Precies.
Kijk, als je de Fortis mag losweken, dan is dat een zaak die iedereen graag doet. En er zijn ook andere tarieven van toepassing.
Maar dat zijn ook zaken vermoedelijk waar Pels Rijken van zegt, goh, wij waren toch de landsadvocaat?
Nee, dat zeggen ze helemaal niet. Dat zeggen ze helemaal niet, want dat zijn zaken waar zij weer juist niet een grote specialisatie hebben. Dat is de financiële wetgeving.
Dat kan prima naast elkaar bestaan. Er werd wel meteen gezegd, als het zou betekenen dat er meerdere advocaten hun diensten kunnen aanbieden aan de overheid, dan moet je dat ook weer goed coördineren. Dan moet elkaar dat niet in de weg gaan lopen. En het gaat over ministeries, provincies, noem het allemaal maar.
Ja, de overheid is natuurlijk een veelkoppig monster of veelkoppig dier, noem ik het zo maar. Dus daar kan ik wel iets bij voorstellen.
Ja. En daar moet dus ook een coördinator zijn die de diverse onderdelen van de overheid adviseert. Wie ze daarvoor zou, welke advocatenkantoor ze daarvoor een bepaalde zaak kunnen innemen. En ik denk dat je dus wat meer weerwerk krijgt van de overheid in de relatie tot Pels Rijken. Maar Pels Rijken is gewoon een uitstekend kantoor.
Ja.
Nou is er ook gesuggereerd, maar ik geloof dat de commissie dat tamelijk snel afschiet, kom als overheid dan maar met je eigen kantoor, een kantoor van de staat. Mag ik jou uitdagen, Rob, om dat pleidooi over te nemen? Of lukt dat niet?
Nou, ik vraag me af hoe dat past met het maximum salaris van de minister, waar blijkbaar al een bepaald plafond zit. En of je dan nog wel de talenten aan je weet te binden die je als overheid hard nodig hebt.
Denk je dat het vooral financieel is? Want ik geloof dat
het is natuurlijk ook een inherent conflict natuurlijk tussen werkgever zijn en opdrachtgever. En hoe je dat kan laten werken. Ik denk dat je daar.
Er zit een meer principieel probleem achter. Namelijk dat je als advocaat onafhankelijk moet zijn van je cliënt. Je moet je cliënt kunnen zeggen, dat moet je niet doen.
Dus de overheid mag niet ook nog tegelijkertijd werkgever zijn?
Nee, want dan heb je dubbele petten en is de overheid altijd in een conflictueuze situatie.
Hoe verwachten jullie dat het nu in de toekomst zal verlopen? Neemt Pelsrijke ook de komende jaren het leeuwendeel van de zaken voor zijn rekening? Of misschien wel 100% als die commerciële kantoren niet anders?
Vooral waar hun specialisme zit, wat echt uniek is.
Ja.
Dat kan haast ook niet anders.
Nee.
We gaan tot slot praten over de Boomerang CEO. Stond een groot stuk een paar dagen geleden in het FD. Topmannen en vrouwen als Steve Jobs van Apple, Jack Dorsey van Twitter, die terugkeren bij hun bedrijf als topbestuurder. Een recent voorbeeld is uiteraard de teruggekeerde Bob Iger van Disney, die notabene op zijn eigen opvolger had aangedragen. Dit moest het worden.
Ja.
En een paar jaar later keert hij zelf weer terug aan het roer.
Ja, als Messias op 71-jarige leeftijd. Dat is toch een mooi vooruitzicht eigenlijk. Maar als je zover komt. Maar dat is inderdaad heel opvallend. En het is natuurlijk. Dan is de vraag van wat was de achtergrond? Kijk, moest er acuut iets gebeuren vanuit de aandeelhouders en moest er op korte termijn iemand anders worden gevonden, dan kun je het wel weer ergens begrijpen.
Nou, die aandeelhouders waren bepaald niet tevreden.
Die waren bepaald niet tevreden.
Van de koers.
Dus, en die willen dan acuut nu een oplossing. En dan ga je inderdaad waarschijnlijk met iemand te raden met wie het snel schakelen is. En dat is natuurlijk wel iemand die het bedrijf goed kent, is het snelle schakelen. Alleen de vraag is natuurlijk, is dat een oplossing van het onderliggend probleem? Als het oplossing is van het onderliggend probleem dat de markten enorm zijn veranderd, dan is het misschien een heel slecht idee om iemand die een oude markt het heel goed doet, te vragen of die het een hele nieuwe markten ook het kunstje kan herhalen. Dat is maar zeer de vraag of dat iets gaat opleveren.
Ja, het is de vraag, maar het is helemaal niet ondenkbaar. We hebben in Nederland een situatie gehad van Ad Scheepbouwer. Die was de eerste man van Post, PDT Post. En die is toen TNT en die is toen raad van commissarissen geworden van KPN. En toen is hij uit die raad van commissarissen is hij gestapt om CEO te worden van KPN als geheel. En daar heeft hij 3 termijnen gezeten. En er zijn mensen die heel ontevreden waren over het eindresultaat, maar overal gesproken heeft hij toch een hele krachtige ontwikkeling van KPN weten door te maken.
Ik geloof trouwens dat jij ook niet zoveel ziet in die term boomerang CEO.
Nee.
Een draaider CEO, toch?
Nee, ik vind boomerang eigenlijk een hele verkeerde uitdrukking. Maar het idee dat het slecht is om een oude CEO terug te halen, dat zou ik willen bestrijden. Het hangt echt van omstandigheden.
Nou, wat in dat artikel uitgebreid naar voren kwam, en dat kan alleen omdat er ook voorbeelden van bekend zijn, is dat er dan mensen terugkeren op een positie, kort gezegd wat Rob al zei, die denken, we fixen het wel, we weten hoe het hier gaat. En die denken dan zonder zich weer uitgebreid in te lezen dat het wel
als het een duidelijke leider is, die heel duidelijk knoop kan doorhakken. Weet je, dan, met name dat had Scheepbouwer denk ik heel goed. Hè. Er was gewoon iemand die een heel sterk leider die de duidelijke mening, visie en knopen doorhakken executiepower mee kon nemen. Dan is het natuurlijk, in die omstandigheid is dat natuurlijk een hele goed idee. Maar in een omstandigheid dat waar je bijvoorbeeld innovatiekracht nodig hebt, daarvoor was Steve Jobs eigenlijk de man. Want die man die droomde innovatie. En toen hij terugkwam, was hij heel succesvol om Apple weer terug op de rails te zetten, want hij bracht die innovatie mee.
Maar ja, dus dat weet je van tevoren niet. Hè? Dat is het probleem. After the fact is het altijd makkelijk praten. Hè? Steve Jobs was een duidelijk geval waarbij zijn tweede termijn echt een groot succes is geworden. Maar dat zou met Bob Iger ook kunnen. De man is absoluut een grootheid in Disney World, in de hele filmwereld. Is hij een man van grote statuur. Disney staat voor grote uitdagingen, is leader of the pack in Hollywood. Maar de vraag is, what's next?
Ja, next is de streamingdienst.
Ja, en de vraag
waar
is
het bepaald niet.
Maar enorm veel concurrentie gaan dus.
Ja. Enorm veel concurrentie, maar het is helemaal niet gezegd dat hij niet ook die markt zou begrijpen en zou kunnen tackelen.
In dat geval van Steve Jobs. In het geval van Steve Jobs weet je dan toch vanuit je eerdere ervaringen, wij gaan ons als Apple richten op innovatie. Wij kennen nog ene heer Jobs. Wij weten dat dat zijn speerpunt is. Dus die benaderen wij. Dat is toch volstrekt logisch dan?
Ja, dat zou je van Bob Iger ook kunnen zeggen. We weten exact hoe die markt in elkaar zit. Bob Iger is dé man met de contacten, is dé man met de strategische inzichten. Dat heeft hij bewezen. En waarom zou hij die nieuwe hobbel niet ook kunnen nemen?
Hoe, tussen haakjes, bijna dapper moet je zijn als topman met een hartstikke mooie cv en een mooie laatste wapenfeiten om te zeggen: ik hou het even bij de mythe Bob Iger. Ik heb het goed gedaan. Ja, ik ben trap hier niet meer gestopt. In.
Ja. Ah ja, je hebt ziet wat er artikel ook over ging in het FD. Is dat natuurlijk de statistieken tegen je hebt. Hè, in termen van koersperformance. Dus je moet er wel goed van tevoren nadenken. Zijn de omstandigheden aanwezig voor mij om wederom succesvol te zijn?
Ja, denk aan Jack Welch. Hè? Ja. Die is verschrikkelijk op zijn gezicht gevallen. Ja. Dus je kan inderdaad, als je niet oppast, kan je na je terugkeer kan je blijken gewoon volstrekt de foute man te zijn geweest.
Ja, over volstrekt foute mannen gesproken, althans volgens Spelen, is Gerard Sanderink nog een soort van boemerang CEO.
Gerard Sanderink is ook een voorbeeld van een draaideur CEO. Ja. Alleen de deur is blijven draaien.
Of hij hapert.
Hij stopt nog steeds niet, die deur. Nou,
hij zit er nu in gevangen. Dus,
hij zit in
hij
de deur.
Hij kan niet zo kwaad.
Ja. Ja. Is hij een boemerang CEO? Volgens onze strenge definitie?
Nee. Het is gewoon een aandeelhouder die die heel graag zijn macht wil blijven uitoefenen. Ook na zijn dood zelfs, met een stichting en alles. Dus dat is een beetje tot nu toe de rode draad geweest.
Steven Schuit van de Nairo, de Business Universiteit, hoogleraar Corporate Governance al daar. En Rob Oudman, hoofd Benelux van Hooly & Loki. Dank voor jullie bijdrage aan dit Boardroom Panel.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.